Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Willen we de dienst voortzetten door met elkaar te zingen van Psalm 77, het zesde en het achtste vers. Zou God zijn gena vergeten en heilig zijn, o God, uw wegen. 6 en 8 van Psalm 77. luisteren we ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 99, het zesde vers. Uit zijn heiligdom in een wolkolom heeft hij zijn wet bij hem ingezet. Het zesde vers van Psalm 99, na de wet des Heren. Daarna komt de schriftlezing tot ons, allereerst vanuit nummerie 23, vers 5 tot en met 10. En vervolgens vanuit Rut 1, vers 14 tot en met 22. Als schriftlezing wordt u genoemd nummerie 23, het vijfde tot en met de tiende vers. En Rut 1, vers 14 tot en met 22.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn orsen, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Genoemd te lezen nummerie 23, de verzen 5 tot en met 10. Toen legde de Heere het woord in de mond van Biliam en zeide: keer weder tot Balak en spreek aldus. Als hij nu tot hem wederkeerde, ziet, zo stond hij bij zijn brandoffer, hij en al de vorsten der Moabieten. Toen hief hij zijn spreuk op en zeide, uit Syrië heeft mijn Balak de koning der Moabieten laten halen, en het gebergte tegen het oosten, zeggende, kom, vervloek mij Jacob en kom, scheld Israël. Wat zal ik vloeken die God niet vloekt, en wat zal ik schelden daar de Heere niet scheldt? Want van de hoogte der steenrotsen zie ik hem, en van de heuvelen aanschouw ik hem. Zie, dat volk zal alleen wonen, en het zal onder de heidenen niet gerekend worden. Wie zal het stof van Jacob tellen, en het getal, ja het vierde deel van Israël? Mijn ziel sterven de dood der oprechten, en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Vervolgens lezen we Rut 1, de verzen 14 tot 22. Toen hieven zij haar stem op en weende wederom, en Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeide zij, zie, uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Keer gij ook weder uw zwagerin na? Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten, om van achter u weder te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk, en uw God mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven, en aldaar zal ik begraven worden. Alzo doe mij de Heere, en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op van tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden, totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde, als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd, en zij zeiden, is dit Naomi? Maar zij zeiden tot hen lieden, noemt mij niet Naomi, noemt mij Mara, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigt en de Almachtige mij kwaad aangedaan heeft? Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam, en zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen luisteren naar Rut 1, vers 18 tot en met 22. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. Als zij nu zag dat zij vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, zo hield zij op tot haar te spreken. Tot en met de 22e vers. Alzo kwam Naomi weder en Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. En zij kwamen te Bethlehem in het begin van de gerstenoogst. Tot zover. We willen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Zo hebt u ons, Heere, in uw goedheid willen samenbrengen onder uw woord. Het oude woord dat slechten wijsheid leert. U kent degenen onder ons deze morgen die het misschien wel samen met Naomi moeten zeggen. Noem mij geen Naomi, maar noem mij Mara. Vanwege alle bitterheid die er in ons leven is of is geweest. Heere, wil u ons toch brengen met alle moeite en alle verdriet aan uw gezegende voeten. Om te gaan buigen onder uw hand. En om u niet te los te laten tenzij gij ons zegent. Op die plaats was, zover wij het kunnen zien, Naomi op het moment van de tekst niet. Maar u hebt in haar leven wel wonderen gedaan en u bent nog dezelfde. Heere, wil u dan toch denken aan hen die bitterheid kennen in hun gedachten en in hun leven? Wil u zich ontfermen? En wil u die God zijn die het bij Mara ook in het leven van het volk van Israël hebt betoond, dat u hun heelmeester wilde zijn? Juist bij Mara werd dat duidelijk. Juist bij Mara hebt u het gezegd: ik ben de Heere, uw heelmeester. Zou u dan alles willen helen, Heere, wat verwond is? Zou u willen genezen wat gekwetst is? Zou u in gunst en in genade willen neerzien op kruisdragers onder ons die zo'n moeilijke weg moeten gaan? Heere, we dragen aan u op de zieken van de gemeente. We denken opnieuw aan onze oude zuster Harreman, die nog altijd in het Franciscus gasthuis is, maar die zo verzwakt is. Heere, geeft u haar toch wat nodig is, lichamelijk, maar boven alles voor haar ziel. Smeken het van u, Heere, zie op haar in gunst van boven en wees haar toch genadig, Heere. We dragen andere zieken aan u op. U kent ieders omstandigheden. U weet van de zorgen die er kunnen zijn over onze gezondheid, in verband waarmee we ook in deze dagen nog onderzoeken moeten ondergaan. Ook dat geldt voor gemeenteleden onder ons. Wil u met hen zijn? En wil u hen geven dat ze hun weg op u, de Heere, mogen wentelen? En wilt u ook geven dat het nog alles mag meevallen, boven alles, dat het geheiligd mag worden? We bidden u, Heere, voor de rouwdragenden. Wees met hen als ze verliezen hebben geleden. Wil u de bitterheid, als die er zou kunnen zijn, wegnemen? En wil u uw troost schenken? We bidden u, Heere, voor hen die psychische zorgen kennen. Ontferm u zich en helpt u in moeilijke en in donkere levensomstandigheden, daar waar we misschien wel zo onbegrepen kunnen zijn door anderen, maar misschien ook wel door onszelf. Geeft u als de grote kenner van de harten en van de levens wat nodig is. Heren, stel uw woord deze morgen tot zegen in het midden van de gemeente en onder degenen die met ons meeluisteren. Mogen we u bidden of u het woord wil gebruiken tot bekering van hen die onbekeerd zijn? Wilt u hen, Heere, juist ook vanuit de belijdenis van Rut aanspreken en roepen tot bekering? Laat de prediking niet minder ontmaskerend mogen zijn wanneer wij zo zijdelings de figuur van Biliam tegenkomen, die we zouden kunnen noemen een nabijkomend christen. Iemand die zo dichtbij leek te komen bij het ware werk van u en die toch het wezen miste. Heere, ontdekt u en werkt u ook ontmaskerend onder de prediking. Maar geef dat uw woord ook onderwijzend, vermanend en vertroostend mag zijn voor allen die u bracht op de weg ten leven. Zo weet u volmaakt wat een ieder nodig heeft. Heere, wanneer wij de dingen zo aan u voorleggen in het gebed, dan kunnen wij alleen maar onze nood en onze behoefte en onze armoede voor u uitspreken. Wij hebben geen rechten tegenover u, de Allerhoogste God. Wij staan voor u als zondige mensenkinderen, met handen vol schuld. Heere, doe niet met ons naar onze zonde en vergeld u ons niet naar onze ongerechtigheden, maar zie op ons neer in genade. Ontferm u zich, Heere, over degenen die afgedwaald zijn. Brengt u ze terug, u voor wie niets te wonderlijk is, u van wie we het van tijd tot tijd mogen horen hoe u mensen terugbrengt, soms vanuit de wereld onder uw woord. Heere, wilt u brengen onder het zuivere woord. En geef dat dat zuivere woord hier klinken mag, ook vanmorgen. Wat hebben wij daarvoor de hulp van uw geest nodig, Heere? Wil u die schenken in het spreken, maar ook in het luisteren? We dragen dan u op de familie de Jong uit Katwijk die onder ons is deze morgen en wellicht nog andere zondagen vanwege het verblijf van hun jonge kindje in een van de ziekenhuizen hier in Rotterdam. Heren, u kent de zorgen die er geweest zijn en die er nog zijn. En we bidden van u of u alles wel wil maken met hun kleine jongen. Of u aan de ouders wil geven kracht en wat nodig is. Heren, geeft u uw hulp en uw bijstand. Zo leggen we de dingen voor u neer, heren. Gedenk aan degenen die met ons meeluisteren. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het deze morgen gepredikt wordt. Mogen we ook broeder Droger aan u opdragen. Geef hem alles wat nodig is en het proponeren. En laat het zo mogen zijn dat hij op uw tijd een plaats uit uw hand mag ontvangen. Heren, hoor en verhoor ons in ons bidden en danken. Om Christus wil alleen. Amen. Psalm 65, het 7e en 9e vers willen we gaan zingen ter voorbereiding op de prediking. De Godsrivier doet ge overvloeien. En op het bereide land het nuttig koren welig groeien. En ook het 9e vers. De velden zijn bedekt met kudde. De dalen zijn bekleed met halmen die van zwaarte schudden. En lonen slansmans zweet. 7 en 9 van Psalm 65. Er zijn 3 collecten. De eerste voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. De derde straks voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. eerste schriftlezing, gemeente, brengt ons in het land Moab. En in gedachten zien we hoe daar het volk van Israël na een lange woestijnreis is aangekomen aan de grens van het beloofde land. Israëlieten hebben daar hun tenten opgeslagen in wat genoemd wordt in de Bijbel de vlakke velden van Moab die tegenover Jericho waren. En zonder dat zij het weten, is daar bovenop een bergtop ergens in het gebergte van Moab een waarzegger, Bileam. Hij is door de koning van Moab, Balak, geroepen. En uiteindelijk is hij gekomen en hij heeft de opdracht gekregen om het volk van Israël te vervloeken. Want Balak heeft wel beseft dat hij met zijn leger geen weerstand zou kunnen bieden aan de Israëlieten. En hij ziet maar één mogelijkheid om de macht van dat vreemde volk te breken. Dat zou moeten zijn door een geheimzinnige vervloeking van een waarzegger. Maar als Bileam daar dan staat, dan laat de Heer het hem niet toe om het volk te vervloeken. Maar dan geeft de Heere dat Bileam het volk gaat zegenen. Namens de Heere. We hebben dat gelezen en we hebben gehoord, als ik het zo mag samenvatten, dat Bileam drie dingen zegt over het volk van Israël daar in de vlakke velden van Moab. Dat is allereerst een beschermd volk. Gezegend volk zouden we ook mogen zeggen. Want Bileam heeft gezegd, wat zal ik vloeken die God niet vloekt? En wat zal ik schelden waar de Heere niet scheldt? Balak kon wel de opdracht geven aan Bileam om het volk van Israël te vervloeken. Maar wat zou Bileam kunnen uitbrengen tegen dit volk als de Heere dat volk gezegend heeft? Een gezegend volk. Ook, en dat is het tweede wat u hoort in die spreuk van Bileam, een afgezonderd volk. Een volk dat zich niet mag vermengen met de heidenen. Een volk dat moet leven in toewijding aan de Heere en in erkenning van zijn recht op het volk. Dat volk, zegt Bileam, zal alleen wonen. Afgezonderd volk. En dan het derde, een talrijk volk, want Bileam zegt, wie zal het stof van Jacob tellen en het getal, ja het vierde deel van Israël, met andere woorden ook een kwart van dat volk is niet te tellen, het is een talrijk volk. En we zouden de vraag kunnen stellen, Bileam, en Bileam was een heidense waarzegger, Bileam, zou je niet bij dat volk willen horen? Bileam, zou je je niet bij dat volk willen voegen? Want kijk dat de Heere Bileam toelaat om naar Moab te gaan. En om dat volk daar te zien. En om over dat volk bepaalde spreuken uit te spreken. Ja, daarin klopt de Heere op het hart van Bileam. Bileam, zou u zich niet bij dat volk willen voegen? Zou u de God van dat volk ook niet willen leren kennen? Nou, als we dat vanmorgen aan Bileam vragen, dan krijgen we ook nog een antwoord in onze eerste schriftlezing. Want Bileam wil het wel en Bileam wil het niet. Hij zegt, en dat is het laatste vers van de eerste schriftlezing, mijn ziel sterve de dood der oprechten en mijn uiterste zij gelijk het zijne. Bileam wilde sterven met Gods volk. Bileam wilde zo heel graag datzelfde einde hebben aan zijn leven als wat Gods volk heeft. Hij wilde sterven met God. Misschien dat er vanmorgen onder ons wel mensen zijn die ooit getuigen waren van een sterfbed van een van Gods kinderen. En als u daarbij gezeten hebt, dan kan dat onder heel verschillende omstandigheden, dan kan dat misschien wel in grote strijd, maar misschien ook wel in grote ruimte zijn. En dan kun je daar heilig jaloers op worden, toch? mijn ziel sterve, de dood van de oprechte. Toch, ik zei u al, dat wilde Biljam wel. Sterven met Gods volk wilde die wel. We zouden vandaag zeggen, naar de hemel wilde die wel. Maar leven met Gods volk, dat wilde die niet. Dat is het aangrijpende van Biljam. En als u zijn figuur zo vanuit de schrift wat zou nagaan, dan ziet u dat Biljam iedere keer halverwege blijft steken. Wel een bepaalde aantrekking op de dienst van God, op het volk van God, op de genade van God, als het erop aankomt. Toch in Moab willen blijven. Die woorden die Biljam gesproken heeft, die heeft het volk van Israël niet gehoord. De Heere heeft dat waarschijnlijk op een bijzondere manier later nog eens aan Mozes bekendgemaakt. Daar wist het volk van Israël helemaal niets van af op het moment dat Biljam die woorden sprak. Maar er zijn wel andere mensen die die woorden hebben gehoord. Ze worden in de Bijbel ook genoemd de vorsten van Moab. Die hebben die woorden over het volk van Israël en over het volk van God wel gehoord. En gemeente, zou het kunnen dat maar 200, 300 jaar daarna Rut, de Moabitische vrouw, die woorden in de lijn van haar geslachten overgeleverd heeft gekregen. Rut, die woonde in hetzelfde Moab als waar Biljam naartoe geroepen was. Zou het kunnen dat die woorden over het volk van God zijn blijven haken in haar hart? En dan zien we Rut op de grens van Moab en Israël. Nee, niet alleen mijn ziel sterve de dood van de oprechte. Niet alleen waar gij zult sterven zal ik sterven en al daar zal ik begraven worden. Maar ook, en waar gij zult heen gaan Naomi, daar zal ik heen gaan. En waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Uw volk, mijn volk. En uw God, mijn God. En zo keert ze samen met haar schoonmoeder Naomi terug naar Bethlehem. We willen er met Gods hulp naar gaan luisteren. En we schrijven bij onze tekstwoorden van vanmorgen een veelzeggende terugkeer naar Bethlehem. Een veelzeggende terugkeer naar Bethlehem. Drie gedachten. Allereerst het woord op de weg naar Bethlehem. In de tweede plaats het woord in de poort van Bethlehem. En tenslotte het woord van de God van Bethlehem. Het woord op de weg naar Bethlehem, dat is vooral vers 18 en 19a. Het woord in de poort van Bethlehem, dat is 19b tot en met 21. Waar we de vrouwen van Bethlehem horen vragen, is dit Naomi? En waar we Naomi horen antwoorden. En tenslotte het woord van de God van Bethlehem, dat lezen we in vers 22. Wat heeft er geklonken op de terugreis naar Bethlehem? Als we onze tekst lezen en het begin van de tekst, dan zouden we kunnen zeggen, daar is eigenlijk niets van bekend. Kijkt u maar mee in vers 18. Als zij, Naomi, nu zag dat Rut vastelijk voorgenomen had met haar te gaan, hield ze op tot haar te spreken. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. Dat is alles wat er in Gods woord staat. En we moeten ons natuurlijk ook beperken tot Gods woord. En toch geloof ik, gemeente, dat vanuit de tekstwoorden van vanmorgen en de omgeving iets duidelijk wordt van wat er heeft geklonken op de weg naar Bethlehem. Allereerst, toen hebben de woorden van Rut nageklonken. Natuurlijk. Die woorden die we vorige week overdacht hebben. En waar ik met u nog even op wil terugblikken om u nog iets anders daarvan te laten zien. Die wonderlijke, ontroerende belijdenis van Rut. Is het uw belijdenis al geworden? Is het je gebed al geworden, Heere? Mag die keus in mijn hart geboren worden, de belijdenis van Rut? Dat is eigenlijk een belijdenis waarin we drie verschillende lagen kunnen aanwijzen. In de taal van de Bijbel is het heel vaak zo dat het belangrijkste in een bepaalde uitspraak in het midden staat. En dat daaromheen verschillende lagen zijn. Dat geldt ook voor de belijdenis van Rut. Laten we maar bij de buitenste laag beginnen. Kijkt u nog maar even mee in vers 16. Rut begint zo. Val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. En aan het slot van vers 17 zegt ze. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Zo niet de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en tussen u. Dat is de buitenste laag van de belijdenis van Rut. Haar vaste voornemen. Ze zegt er tegen Naomi, Naomi, oefen geen druk meer op me uit om terug te keren. Want ik ga niet terug en ik zweer het bij de Heere, de God van Israël. Ik roep hem aan als getuige. En hij mag me straffen als ik me aan mijn belofte niet houden zal. Alzo doe mij de Heere en alzo doe hij daartoe. Dat betekent, de Heere mag me straffen als ik mijn woord niet hou. Rut is vast besloten. Dat is de buitenste ring, kunnen we zeggen. Maar als we dan in die belijdenis van Rut wat naar binnen gaan, dan horen we waartoe ze vast besloten is. En ik heb dat al even aangestipt. Dat is wat we zo lezen in die woorden. Want waar gij zult heen gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. En begin van vers 17. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En al daar zal ik begraven worden. In vier uitspraken maakt Rut duidelijk dat ze met Gods volk wil leven en wil sterven. Waar Naomi heen gaat, zal zij heen gaan. Waar Naomi overnacht, en het was in de tijd van de Bijbel altijd weer de vraag, zeker als je op reis was, waar iemand moest overnachten. Maar waar zij overnacht, daar zal Rut ook overnachten. En waar Naomi sterft, daar wil Rut sterven. Dat betekent, ze zal tot het einde van haar leven bij haar blijven. En daar wil ze ook begraven worden. Dat is dus de tweede laag in de belijdenis van Rut. En dan helemaal in het midden de kern. Dat zijn in het Hebreeuws maar vier woorden. Uw volk is mijn volk. En uw God, mijn God. Dat is de belijdenis die Rut mocht uitspreken. Dat is de belijdenis waarmee ze ook al haar zekerheden vaarwel zei. De land liet ze achter, Moab, familie liet ze achter, de goden van Moab liet ze achter. Rut moest alles achterlaten en alles verliezen, om uiteindelijk alles te winnen. Om de God van Israël te mogen aanhangen. De belijdenis van Rut, de keus van Rut. Matthew Henry zegt in zijn verklaring, hier ziet u nu wat er nodig is in uw leven, in ons aller leven. Hier ziet u nu wat er nodig is, dat wij die goede keuze door genade mogen doen. En dat we God tot onze God zouden mogen verkiezen. Dat er een breuk valt met alles wat uiteindelijk maar de dood oplevert. Gemeente, hoe is het? Want verreweg de meeste van ons waren er vorige week ook. En we hebben met elkaar geluisterd naar de keuze van Orpa en van Rut. Maar hoe is het in onze leven? We komen niet alleen maar in de kerk om te luisteren naar de keuze van Orpa en Rut. Maar hoe is het nu met ons persoonlijk? Bracht dat gedeelte ons op de knieën? Bracht het ons aan de voeten van de Heere? Misschien dat u wel zegt, dominee, ik kan toch niet kiezen? Gemeente, wij hebben al gekozen. Wij hebben in Adam al gekozen voor de dood en voor de zonde. En voor onszelf en ten diepste voor onze ondergang. En we kiezen nog dagelijks tegen God. Maar de Heere zegt het ook in de geschiedenis van Rut, dat hij recht heeft op je leven. Dat hij recht heeft op de keus van je hart. En als je nou in je leven ontdekken gaat dat je niet, ja, dat je wel kan kiezen. Natuurlijk kunnen we wel kiezen. We kunnen alleen maar verkeerd kiezen. Maar als je nou ontdekt in je leven dat je niet goed kan kiezen, o, laat dat dan toch mogen uitdrijven tot de Heere. Die God die van een Biliam nog een Rut kan maken. Die woorden, gemeente, die hebben nageklonken op de weg naar Bethlehem. Bij iedere stap die Naomi en Rut zetten op die weg, klonk de echo van die woorden na. Ook als het zo is, en het zou heel goed kunnen, dat er op die weg heel veel gezwegen is. Er staat tenslotte in vers 18, zo hield Naomi op tot haar te spreken. En dat betekent in ieder geval dat Naomi geen druk meer uitgeoefend heeft op Rut om terug te keren. Maar het zou ook kunnen betekenen dat ze zwijgend hun weg vervolgd hebben. En al die tijd klonk de belijdenis van Rut na. En we kunnen ons zo voorstellen, dat staat niet in de Bijbel, maar ik kan me zo voorstellen dat het Rut ook nog wel weer aangevlogen is. Wat heb je eigenlijk gezegd? Rut, wat heb je eigenlijk geen woorden in je mond genomen? Uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Maar Rut kon die woorden toch ook niet terugnemen. Er is nog iets wat gesproken heeft op die weg van Moab naar Bethlehem. En dat is de route. De route die ze aflegden. Kijk, dat was voor Rut een nieuwe weg. Die had ze nog nooit zo afgelegd. Van Moab echt naar Bethlehem. Maar dat was voor Naomi een weg die ze ooit al een keer eerder was gegaan in omgekeerde richting. Toen ze met Elimelech onder de hand van God probeerde vandaan te lopen. En toen ze vluchtte naar Moab. En nu gaat de Heere haar terugbrengen van een weg die niet goed was. En gemeente, daar moeten we even op letten. Hoe doet de Heere dat? Ik dacht bij de voorbereiding, tilt de Heere dan Naomi zo in één keer op in dat heidense Moab en plaatste haar zo weer in Bethlehem terug? Dat doet de Heere niet. De Heere leidt haar stap voor stap over die weg, die dwaalweg die ze was gegaan. Als de Heere zijn kind, zijn afgedwaalde kind terugbrengt, en Naomi was een afgedwaald kind van God, dan leidt hij zijn kind langs de weg van afdwalingen terug. En op die weg ligt ook onderwijs. Het zal wel door het hart van Naomi heen gegaan zijn. Wat ben ik dwaas geweest. Toen ik vele jaren geleden naar Moab ging. Het zal haar verootmoedigd hebben. Dat is het woord op de weg naar Bethlehem. Onze tweede gedachte. Het woord in de poort van Bethlehem. En we lezen verder. Vers 19. Alzo gingen die beiden totdat zij te Bethlehem kwamen. En het geschiedde als zij te Bethlehem inkwamen, dat de ganse stad over haar beroerd werd. Uiteindelijk is de reis ten einde. Naomi en Rut komen bij de poort van Bethlehem, want Bethlehem was een stadje met een poort. We moeten niet denken aan een stad als Rotterdam. Het is een heel klein stadje geweest waarbij alle inwoners elkaar wel gekend hebben. Maar het was wel een stadje met een poortgebouw. De kinderen in de kerk zijn misschien wel eens geweest in een kasteel. En in een groot kasteel kun je nog wel eens zien, je moet er maar eens op letten, dat de poort van een kasteel eigenlijk niet zomaar een deur is waar je doorheen loopt, maar dat is een heel gebouw. Met een huisje voor de poortwachter en andere ruimte. De poort in de tijd van de Bijbel was eigenlijk ook een gebouw, een overdekt gebouw, waar de belangrijkste mensen van de stad, de oudsten, in de schaduw zaten. Die zaten dan in de poort. En op het moment dat Naomi en Rut in Bethlehem komen, dan krijgen we de indruk dat daar alleen vrouwen zijn geweest. U moet weten, in het Hebreeuws heb je een aparte werkwoordsvorm voor een vrouwelijk onderwerp en voor een mannelijk onderwerp. En hier in onze tekst wordt een werkwoordsvorm gebruikt die erop wijst dat er vrouwen aan het woord zijn. Er staat, de ganse stad werd over hen beroerd en ze zeiden, is dit Naomi? En als we die woorden zo horen vanmorgen, ja, dan kunnen we de nadruk eigenlijk op twee plaatsen laten vallen. En die twee betekenissen die klinken ook allebei mee in de betekenis van deze woorden. Is dit Naomi? We zouden de nadruk kunnen laten vallen op de naam. Dan klinkt het zo. Is dit Naomi? En dan hoort u de blijde verrassing die er doorklinkt in deze vraag van de vrouwen van Bethlehem. Na al die jaren zien ze Naomi weer terug. Die vrouw die zoveel jaren geleden met haar man en met haar twee jongens was weggegaan naar Moab. Is dit Naomi? Naomi is teruggekeerd. Een stuk herkenning. Misschien ook wel een stukje blijdschap. Dat zou er door kunnen klinken in het woord. Het woord dat in vers 19 gebruikt wordt voor beroerd. Dat zou ook blijdschap aan kunnen geven. De ganse stad werd over haar beroerd, verblijd. Maar we kunnen de nadruk ook leggen op dat woordje voor de naam Naomi. En dan klinkt het heel anders. Is dit Naomi? Dit? Deze vrouw, vroeg oud geworden, gebogen, en het verdriet en de sporen van het verdriet tekenen zich af op haar gezicht en bepalen haar gestalte. Is dit die vrouw die vele jaren geleden uit ons stadje wegging? In de taal van de Bijbel klinkt er nog iets mee in die vraag. Naomi betekent namelijk in het Hebreeuws lieflijk of lieflijkheid. Is dit de vrouw van wie de naam lieflijk is? Deze verdrietige, vermoeide, vroeg oude verschijning? Is dit de vrouw die de naam Naomi draagt? En dan horen we het antwoord van Naomi. Vers 20. Maar zij zei tot hen lieden. Noem mij niet Naomi. Noem me niet lieflijk. Maar noem mij Mara. En Mara was een naam die iedere Israëliet kende vanuit de geschiedenis van de woestijnreis. Die plaats waar het volk van Israël kwam dorstig. Na 3 dagen te hebben gereisd door de woestijn en toen was er water en toen gingen ze drinken en toen was het water bitter. En dat noemden ze met het Hebreeuwse woord voor bitter, Mara. noem mij Mara. Waarom Naomi? Waarom niet meer die naam Naomi, maar waarom de naam Mara? Daar geeft Naomi vier redenen voor die we ontdekken in de tekst. Laten we er maar naar luisteren. Vers 20b. De eerste reden, want de Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Letterlijk staat er in de taal van de Bijbel, de Almachtige heeft mij grote Mara aangedaan. Bitterheid. Hetzelfde woord weer. En dan de tweede reden. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Naomi plaatst het nog eens tegenover elkaar. Mara plaatst het nog eens tegenover elkaar. Vol ging ze weg. Haar man, haar twee jongens aan de hand. En nu komt ze terug, weduwe. En allebei haar zoons zijn gestorven. Ledig heeft de Heere haar laten terugkeren. En dan de derde reden die ze noemt. Waarom zoudt gij mij Naomi noemen, daar de Heere tegen mij getuigd heeft? De Heere heeft tegen haar getuigd. De Heere heeft, dat is eigenlijk de betekenis van dat woord, heeft haar schuldig verklaard. Dat heeft Naomi dus gemeente geproefd in al die tegenslag en al die tegenspoed. Dat God haar schuldig verklaarde en dat God al haar zonde aanwees. En in iedere tegenslag die haar trof, hoorde ze weer dat woord schuldig. God getuigde tegen haar. Dat was een woord eigenlijk uit de rechtbank. En dan de vierde en de laatste reden die ze noemt. Slot van vers 21. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Dat wil zeggen, hij heeft rampen, hij heeft oordelen over me laten komen. Gemeente, we proberen er met elkaar vanmorgen over na te denken. Wat moeten we nu denken van die woorden van Mara? Eerste, wat u wellicht herkent, is dat we wel tegen elkaar kunnen zeggen, het zijn toch wel hele begrijpelijke woorden, of niet? Als je meegemaakt hebt wat Naomi meegemaakt heeft, man kwijt, twee jongens kwijt, eigenlijk helemaal geen verwachting meer voor de toekomst. Als je zulke erge dingen meemaakt, en er zijn in het midden van onze gemeente mensen die erge dingen meegemaakt hebben, dan kun je toch wel een beetje begrijpen dat Naomi deze dingen zegt. Noem me geen Naomi meer, maar noem me maar Mara. Bij de voorbereiding op de preek las ik zo een heel aantal verklaringen en het trof me dat de verklaarders die het mildst oordeelden over de woorden van Naomi, uit het verleden bijvoorbeeld Matthew Henry en Kobrugge, mensen waren die zelf ook heel veel hebben meegemaakt. Die hebben er iets van herkend. Mara. Begrijpelijke woorden. Dus nog iets. Iets positiefs wat we zouden kunnen zeggen van die woorden. Daar moeten we echt oog voor hebben. En dat is dat Naomi of Mara hier oog heeft voor God. En voor Gods leiding in haar leven. Voor Gods voorzienige leiding, waardoor hij alle dingen leidt en bestuurt. Want Naomi zegt het. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Voltoog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. De Heere heeft tegen mij getuigd. De Almachtige heeft mij kwaad aangedaan. Naomi heeft oog voor Gods leiding, voor Gods voorzienige leiding in haar leven. U zegt, ja, maar daar worstelt ze toch mee. Daar is ze toch bitter onder. Maar ik geloof toch dat het beter is als u worstelt met Gods voorzienige leiding in uw leven, dan dat u er helemaal geen oog voor hebt. Misschien zijn er mensen die beproevende wegen hebben ondergaan, en ik zei het u, ze zijn er in ons midden, en die zo kunnen worstelen met Gods leiding. De Almachtige heeft me grote bitterheid aangedaan. Laat dit dan vanmorgen toch ook tot uw troost gezegd worden. Dat het beter is om te worstelen met de leiding van Gods voorzienigheid, dan om er helemaal blind voor te zijn en helemaal geen oog voor te hebben. In de psalmen komen we er ook een tegen die worstelde met Gods leiding. Asaf, psalm 73. En in de weg van de worsteling bracht God hem in het heiligdom, waar zijn hand op zijn mond ging. En dan nog iets positiefs over de woorden van Naomi. Laten we nog eens heel goed kijken naar vers 21. Moet u kijken hoe het er daar staat. Het is eigenlijk een belijdenis. Vol toog ik weg, maar ledig heeft mij de Heere doen wederkeren. Als u goed luistert naar deze woorden, ik kan ze niet anders lezen, dan staat er dat Naomi zegt: ik ging weg, maar de Heere deed me wederkeren. En er staan woorden bij, vol en ledig, dat is waar. Maar Naomi heeft toch oog voor Gods hand die haar terugbracht. Tot zover gemeent het positieve. Begrijpelijke woorden. Woorden waarin we positieve dingen kunnen ontdekken. Maar toch ook, en misschien dat u daar wel in eerste instantie op gelet hebt, toch ook wel hele bittere woorden. Hele bittere woorden. De Almachtige heeft mij grote bitterheid aangedaan. Laat ik het nu vanmorgen eens niet veroordelend zeggen, maar we zouden deze Mara toch iets anders gunnen. We zouden haar toch gunnen dat ze in verbrokenheid van het hart mocht zeggen: niet God heeft het verkeerd gedaan, maar ik heb het verkeerd gedaan. En ik begrijp Gods wegen niet. Maar één ding weet ik, dat de Heere zich niet vergist. Ja, dan moet de Heere een mens brengen, dat is waar. Maar dat zouden we deze beproefde vrouw toch ook gunnen. Dat er iets van verbrokenheid in haar woorden zou doorklinken. Vooral als we even letten op, ja, want wie staat er nog meer bij in de poort van Bethlehem? Naomi, al die vrouwen die haar herkend hebben, is dit niet Naomi? Maar er staat natuurlijk ook Rut bij. Die Moabitische vrouw van heidense afkomst, die zojuist die kostelijke belijdenis heeft afgelegd. Uw volk is mijn volk en uw God mijn God. En wat, gemeente, krijgt Rut nu te horen in de poort van Bethlehem over de God van Israël? Wat krijgt ze vanuit Naomi's mond, vanuit Mara's mond te horen? Hoe begrijpelijk ook. En hoezeer er ook oog moet zijn voor de goede dingen in haar woorden, maar het zijn toch bittere woorden. En Naomi heeft in alles wat ze zegt ook helemaal geen oog voor de genade die God gaf in Rut, die met haar meeging. Ligt in onze tekst van vanmorgen en bijzonder in die woorden die daar klinken in de poort van Bethlehem wel een vraag aan Gods kinderen. Degene die de Heere mogen vrezen, hoe spreekt u over de Heere en over zijn dienst? Naomi was een kind van God. Wat waren de woorden bitter. En wat heeft ze ook de zegen die de Heere bij alle tegenspoed gaf miskend. En daarom, gemeente, wij moeten deze morgen maar niet eindigen in de woorden van Rut. Hoe groot die woorden ook waren. En ook niet in de woorden van Naomi, maar in de woorden van de Heere zelf. Want Hij spreekt ook bij deze veelzeggende terugkeer naar Bethlehem. Het woord van de God van Bethlehem. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft. Voorwaar, Gods heil is reeds nabij het geslacht. Derde vers van Psalm 85. Van de God van Bethlehem, spreekt de Heere dan? Ja, ook in onze tekst van vanmorgen. De Heere geven dat we er oog voor hebben, niet alleen in onze tekst, maar ook in ons leven. Het eerste waardoor de Heere spreekt, dat leest u helemaal aan het slot van hoofdstuk 1. En zij kwamen te Bethlehem, wanneer? In het begin van de gerstenoogst. Dat is niet alleen maar een tijdsaanduiding, ergens eind maart, begin april. Maar dat wil vooral zeggen, God heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Dat was dat woord dat Naomi in het verre Moab had gehoord. Dat was het woord dat door de Heere gebruikt was om haar terug te gaan trekken vanuit Moab naar Bethlehem. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. En nu komen ze bij Bethlehem. En wanneer laat de Heere hen terugkomen? Aan het begin van de gerstenoogst. Dat was de eerste oogst in het land van de Bijbel. Dat betekent de gerstenoogst komt en straks komt de tarweoogst nog. Maar de Heere ziet in gunst op een volk neer dat het verzondigd heeft. En op het land zijn de korenaren aan het rijpen. En schudden de halmen in de wind. En het zijn dezelfde aren die Rut straks mag gaan rapen. Er ligt in dat laatste zinnetje van onze tekst van vanmorgen. Ze kwamen te Bethlehem. In het begin van de gerstenoogst een belofte. Een belofte voor arme, berooide, bedroefde, bittere terugkeerders uit Moab. De Heere ziet in gunst op Israël neer. Begin van de gerstenoogst. Dat is het eerste waardoor de Heere sprak. Misschien heeft Naomi er wel helemaal geen oog voor gehad. Mara heeft er geen oog voor gehad. En er is nog iets waarin de Heere spreekt. En dat is het stukje van vers 22 wat we nog hebben overgeslagen. Alzo kwam Naomi weder. Maar Naomi wordt maar heel kort genoemd. Moet u eens even opletten hoe de nadruk valt op haar reisgenote. Haar schoondochter. Er staat in vers 22. En Rut, de Moabitische, haar schoondochter met haar, die uit de velden van Moab wederkwam. God spreekt, niet alleen in de gerstenoogst, waardoor hij laat zien dat hij aan zijn genade denkt. Dat hij dat volk weer wil gaan voeden. En als u de lijnen zo voorzichtig wat doortrekt, wat kan daar dan een belofte in liggen voor hongerigen? Voor mensen die moeten zeggen, och Heere, mijn leven ligt in Moab. En mijn schuld draag ik mee vanuit Moab. Maar dat de Heere nu zegt, en op de akker van Boas geef ik overvloed om te gaan rapen. En om te leven van wat de koning spreekt. Maar de Heere spreekt ook in de terugkeer van Rut. Die Moabitische, van wie wij nooit mogen vergeten dat het een heidense vrouw was van afkomst die in Israël wordt ingelijfd en die de naam van Sion's kinderen mag dragen. Rut, in zichzelf ook helemaal niet beter dan Orpa. Dat maken wij er misschien in gedachten wel eens van. Misschien dat de kinderen ook wel eens hebben gedacht, Rut en Orpa en Rut zal wel een lieve vrouw geweest zijn en Orpa dat zal wel een... Ja, een lelijke, een akelige, een bitse vrouw geweest zijn en noemt u maar op. Maar het was niet beter dan Orpa. Allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal Moabs, allemaal Adams kinderen. God zag in gunst en in genade op Rut neer. God bracht Rut tot kennis van de God van Israël. God bracht Rut tot geloof in de God van Israël. God bracht deze Rut in het Bethlehem in Israël. Monument van Gods genade. Misschien dat er vanmorgen wel een jongere in de kerk zit die zegt: de enige reden dat ik naar de kerk gekomen ben is omdat ik mee moest. Omdat mijn ouders er misschien op hebben aangedrongen. Misschien dat er niets in je hart is dat naar God verlangt. Misschien dat er heel veel strijd is en heel veel vragen zijn. Maar voor de Heer is niets te wonderlijk. Hij bracht Rut uit Moab. Hij bracht Rut tot geloof. Zou hij niet kunnen werken in je jonge leven? Is hij het niet waard om Moab te verlaten? Is hij het niet waard om hem te zoeken en om hem te dienen? Hij die het gezegd heeft en wie mij vindt, die vindt het leven. Zou je deze God die in genade aan zijn volk dacht, niet gaan zoeken? Die God die aan Israël dacht en die Rut bij Israël inlijfde en haar terugbracht. Monument van Gods genade. En toch, gemeente, ook nog iets meer dan dat. En dat is het vergezicht dat zich aan het einde van hoofdstuk 1 van Rut ontvouwt. Kijkt u nog eens wie er door de poort van Bethlehem naar binnen gaat. Dat is een verachte vrouw, Moabitische. En straks, wij kennen het slot van het Bijbelboek Rut. Straks zal ze de moeder worden van Obed, uit wiens geslacht David geboren zal worden. Rut draagt als het ware de komende koning, David, al in haar schoot mee als ze de poort van Bethlehem doorgaat. Daarvoor brengt de Heere haar vanuit Moab Bethlehem binnen. En dan dat vergezicht. Vele honderden jaren daarna zal er opnieuw een jonge, verachte vrouw door de poort van Bethlehem binnengaan. Met, nee, niet een van de voorvaders van David in haar schoot, maar met de grote zoon van David in haar schoot, Maria. En in Bethlehem zal ze hem ter wereld brengen. In het broodhuis zal ze hem ter wereld brengen, die het brood des levens is. De Heere heeft zijn volk bezocht, hun gevende brood. Hier tekent zich een vergezicht af, gemeente, op de genade van God. En wat werkt de Heere dan wonderlijk? Want al die kronkelwegen van Naomi en van Elimelech, die moesten er uiteindelijk toch aan meewerken dat Gods plan volvoerd werd. En dat er zaligheid, dat het kind van de zaligheid, dat de zaligmaker uiteindelijk gelegd zou worden in de kribbe, in de voerbak van Bethlehem. Om zondaren zalig te maken. Daar werkt de Heere in de donkere richterentijd, waarin het Bijbelboek Rut zich afspeelt, op aan. Dat is het venster van hoop en van licht dat hier zichtbaar wordt. En nog een keer, dan zijn er misschien mensen wel op kronkelwegen gegaan. Dan zijn er mensen die het misschien vanmorgen moeten zeggen: och Heer, ik heb alles verzondigd en alles verbeurd en niets van uw genade verdiend. Maar de geschiedenis van Rut leert ons deze morgen: de Heere werkt aan op de eer van zijn naam en op de zaligheid van zondaren. En vanmorgen mag de evangelienodiging nog uitgaan. Tot wie? Tot een Naomi? Ben u dat? Tot een Mara? Bent u dat? Tot een Rut? Ben jij dat? Tot een, ja zelfs nog tot een Orpa. Tot een Biliam. Zelfs nog tot een Biliam. O, wend u naar hem toe, alle gij einden der aarde. En word behouden, dat zegt de Heer vanmorgen nog. Alle gij einden der aarde. Daar kun je niet van zeggen, daar hoor ik niet bij. Alle gij einden der aarde, wend u toch naar hem toe. En word behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heiligt u uw woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over het zondige en het gebrekkige. Gedenk ons, breng ons vanmiddag weer samen onder uw woord, als we mogen gaan horen over de middelaar Jezus Christus. Het kind in de kribbe, die nu alles bezit om zondaren zalig te maken en om aan uw recht te voldoen en om uw eer te herstellen. Zegent u het zondagsschoolwerk, hoor en verhoor ons, uit genade om Christus wil. Amen. Psalm 85, het vierde vers, is de slotzang. 85, vers 4. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.